markante mensen op de Dilbeekse begraafplaats.
Zo vader, zo zoon. Alexandre en Thomas Brown. De familie Brown kan allicht een belletje doen rinkelen. Misschien ben je ooit wel eens beland op het Emil Brownplein in Gent. Of zag je het portret van het 10-jarige meisje Marguerite van Mons, de latere vrouw van Thomas Brown. Vandaag vertel ik je het verhaal van deze Thomas en zijn vader Alexandre en hoe hun levens tot aan de dood met elkaar verweven zijn gebleven. De zaal is stil. De spanning is voelbaar. Thomas Brown staat voor de rechtbank. Zijn stem doordringt de ruimte. Hij houdt zijn pleidooi in het Duits. Het is februari 1916 en Thomas, 38 jaar oud, neemt deel aan het grote proces van Mons. 39 mensen staan terecht bij de Duitse militaire rechtbank voor hun betrokkenheid bij het inlichtingennetwerk Carlo Luwi. Het netwerk hield de Duitse konvooien op de spoorwegen in de gaten en gaf belangrijke informatie door aan de Britten. In een vurig pleidooi verdedigt Thomas Herminie van Neukem, lid van het netwerk, voor wie al 2 keer de doodstraf is geëist. Heren generaals, velen van u hebben allicht dochters van Herminie's leeftijd. Er komt een dag dat u ze weer kunt zien, dat u ze weer kan omhelzen. En op een avond bij het vuur zullen ze u vragen: vader, waarom vertelt u ons niet de boeiende verhalen uit de tijd van de oorlog? En u zult doen wat ze vragen. Want er is geen vader, Duitser, Belg of Fransman, die niet aan zo'n verzoek zou willen voldoen. En u zult ze vertellen over het proces van Mons, het belangrijkste spionageproces tot nu toe. Er volgt een moment van stilte. Thomas kijkt de rechters recht in de ogen. Zeg me, wat zou u hen liever antwoorden? Ik heb haar laten doodschieten of heb ik haar gratie verleend? De woorden blijven hangen in de lucht. Maar Thomas, zijn betoog is tevergeefs. Herminie wordt ter dood veroordeeld. De jonge vrouw smeekt om gratie. Haar straf wordt omgezet in een levenslange gevangenisstraf met dwangarbeid. 2 jaar eerder, op 4 augustus 1914, viel Duitsland België binnen. Alexandre Brown, de vader van Thomas, is op dat moment senator. In 1892 richtte hij mee de Liga voor het algemeen stemrecht op, een recht dat België een jaar later effectief invoerde. En nu moet hij lijdzaam toezien hoe de Belgische regering vlucht en het parlement waarin hij zetelt door de Duitse bezetter wordt ontbonden. De militairen die hard optreden tegen elke vorm van verzet houden de straten van Brussel in hun greep. In de chaos en de angst van de eerste oorlogsdagen worden talloze Belgen gearresteerd en veroordeeld. Thomas Brown weigert dat de wet misbruikt wordt. Hij richt samen met andere advocaten van de Brusselse balie het Comité voor de Gratis Verdediging van Belgen voor Duitse rechtbanken op. Ze roepen alle advocaten die het Duits beheersen op zich bij hen aan te sluiten om diegenen die getroffen zijn door de brute hand van de bezetter te verdedigen. En dit keer is het Alexandre die op 67-jarige leeftijd in de voetsporen van zijn zoon treedt en deel zal uitmaken van het comité. Eerder was het altijd Thomas die in de voetsporen van zijn vader trad. Thomas wordt geboren als laatste zoon in een rij van 12 kinderen. Als jonge knaap gaat hij naar school in Brussel, maar elke vakantie spendeert hij in de bossen van Bachimont, de geboorteplaats van zijn moeder. Hij geniet van de verhalen van vader Alexandre, die als advocaat een respectabele reputatie opbouwt. En als hij oud genoeg is, twijfelt hij er dan ook niet aan om net als zijn vader rechten te studeren. Na zijn studies trouwt hij met Marguerite van Mons, met wie hij 8 kinderen zal krijgen. Als advocaat werkt hij in Brussel, maar Thomas voelt zich het meest in zijn nopjes als hij met zijn hele gezin naar het buitenhuis in de Ardennen trekt. En daar geeft hij, net zoals zijn ouders dat deden, de liefde voor de natuur door aan zijn kinderen. De appel valt dus niet erg ver van de boom. En het gaat zelfs nog verder. Net als Alexandre is Thomas erg katholiek. En ook hij laat, zoals zijn vader, een grote borstelige snor groeien en wordt liefhebber en mecenas in de beeldende kunst en het geschreven woord. Na de oorlog verwoorden en verwerken vader en zoon Braun hun gevoelens op papier. Thomas in de dichtbundel A des Absentes, gewijd aan vrienden die in de oorlog omkwamen of recent verdwenen. En vader Alexandre in zijn Page Intime, waarin hij beschrijft hoe hij tijdens de oorlog net als zijn zoon vurig pleitte voor de Belgische burgers. Hij had tot dan immers dossier nog cliënt gezien, als men hier nog van cliënt kan spreken. Hoogstens heeft hij een van de zijnen vluchtig ontmoet. Er moet nochtans worden gepleit. Er is genoeg geleden onder de vernederingen en de geheimhouding. Waar zal hij de rechter raken? In het hart? In het gezicht? Waar kan hij een bres slaan in zijn panzer? Hij die zo meedogenloos is voor zijn slachtoffers, heeft hij ginds thuis geen kinderen aan wie hij zijn verhaal niet zou durven vertellen? En stel dat het lot het anders had beslist, dat wij de rechters waren en hij de veroordeelde. Zou hij dan niet in zijn drang naar glorie zijn land hebben willen redden en zelf de heldendaad hebben verricht die hij nu misdaad noemt? Alexandre en Thomas verdedigen samen met het comité in totaal meer dan 6000 beschuldigden. Vaak wordt de doodstraf niet uitgesproken en worden lange gevangenisstraffen omgezet en verminderd. Ze verkrijgen zelfs wat vrijspraken. Beiden overleven de oorlog. Thomas blijft actief als advocaat en Alexandre's positie als senator wordt in ere hersteld. Toch slaat het noodlot toe bij de Browns. Marguerite van Mons, de vrouw van Thomas, overlijdt plots. En in 1936 sterft op 88-jarige leeftijd zijn vader en mentor Alexandre. Thomas blijft zijn werk als advocaat en dichter voortzetten. Hij hertrouwt en krijgt nog 5 kinderen. Uiteindelijk zal hij 60 kleinkinderen hebben. 25 jaar na de dood van vader Alexandre overlijdt ook Thomas en wordt bij zijn overleden geliefden in het familiegraf in Dilbeek begraven. Dit graf heeft de opmerkelijke vorm van het Ierse kruis, gelijkaardig aan het oorlogsmonument in Ieper. Een toepasselijke rustplaats voor deze dichterlijke advocaten die voor hun land streden, niet met geweld, maar met de kracht van het woord.
Deze podcast kwam tot stand met de steun van Cultura Dilbeek, zender, Provincie Vlaams-Brabant, Familiekunde Dilbeek en Gemeente Dilbeek.